Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Affluent Society van John Kenneth Galbraith is een invloedrijk non-fictieboek over economie en samenleving, voor het eerst verschenen in 1958. Galbraith onderzoekt het naoorlogse Amerika, waar de private consumptie snel groeide, maar publieke voorzieningen zoals onderwijs, infrastructuur en sociale bescherming achterbleven. In plaats van economische welvaart alleen te meten aan productie en consumptie, stelt hij dat een rijke samenleving ook moet kijken naar publieke, kwaliteit en sociale balans. Het boek is geschreven in een heldere, direct argumenterende stijl en richt zich zowel tot economen als beleidsmakers en een breder publiek. Het is geen technische economische studie, maar een kritische analyse van de aannames achter het dominante economische denken. Juist daardoor werd het boek belangrijk in het publieke debat, ook buiten de Verenigde Staten, omdat het vragen stelt die relevant blijven voor modernevelvaartstaten, inclusief Nederland en België. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, Galbraith's kritiek op het klassieke economische denken in een rijke samenleving. Galbraith begint met de stelling dat de traditionele economische theorie is gevormd in een tijd van schaarste. Denk aan de denkers uit de klassieke traditie, zoals Adam Smith, David Ricardo en Thomas Malthus, die vooral schreven over een wereld waarin basisbehoeften nog lang niet voor iedereen waren vervuld. Volgens Galbraith werkt dat denkkader slecht in een samenleving waar veel mensen al beschikken over auto, koelkast, woning en andere consumptiegoederen. Het probleem is dan niet langer hoe je overleven mogelijk maakt, maar hoe je omgaat met overvloed. Daardoor verschuift de economische aandacht van noodzakelijke productie naar het steeds verder stimuleren van extra wensen. Zijn punt is dat een samenleving niet automatisch beter wordt, omdat de productie groeit. In een moderne welvaartsstaat, zoals ook in West-Europa na de oorlog zichtbaar werd, is het net zo belangrijk om te vragen of die groei werkelijk bijdraagt aan menselijk welzijn. Daarmee zet Galbraith het economische debat op scherp, omdat hij economische maatstaven zelf ter discussie stelt. Ten tweede, waarom bruto productie volgens Galbraith een te smalle maatstaf is. Een belangrijk thema in het boek is Galbraith's kritiek op de manier waarop samenlevingen succes meten. Hij verzet zich tegen de bijna automatische verering van productie, output en wat wij nu vaak in brede zin als BBP denken. Volgens hem zegt meer geproduceerde goederen niet vanzelf iets over kwaliteit van leven, een extra televisie. Auto of industrieel product telt in economische statistieken al snel even zwaar als betere scholen, schonere lucht of sterker openbaar vervoer. Terwijl die zaken maatschappelijk heel verschillend zijn. Galbraith benadrukt dat publieke voorzieningen vaak uit beeld verdwijnen, omdat ze minder goed passen in een meetlat die vooral op marktproductie is gericht. Dat is een wezenlijk punt voor landen met een gemengde economie, zoals Nederland en België, waar overheidsinvesteringen in zorg, onderwijs en infrastructuur juist grote invloed hebben op de leefkwaliteit. Zijn analyse laat zien dat welvaart geen puur optelsommetje van consumptie is, maar ook afhangt van de maatschappelijke structuur die achter die consumptie schuil gaat. Ten derde, de afhankelijkheid van gecreëerde wensen en de rol van reclame. Een van Galbraith's bekendste ideeën is het zogeheten afhankelijkheidseffect. Daarmee bedoelt hij dat veel moderne verlangens niet spontaan ontstaan bij consumenten, maar worden gevormd door bedrijf, reclame en andere mechanismen die vraag opwekken. In plaats van dat behoeften volledig van binnen uitkomen, worden ze steeds vaker medegemaakt door het aanbod zelf. Dat geeft een nieuw perspectief op consumentencultuur, omdat het laat zien dat marktgroei niet alleen reageert op bestaande behoeften, maar die behoeften ook actief produceert. Voor Galbraith heeft dat grote gevolgen. Als de private sector steeds sterker is in het aanwakkeren van consumptie, worden publieke uitgaven al snel naar de achtergrond gedrukt. Mensen leren dan hun tevredenheid te koppelen aan nieuwe aankopen, terwijl collectieve voorzieningen minder status krijgen. In de context van naoorlogs Amerika. En ook herkenbaar in latere West-Europese consumptiemaatschappijen. Verklaart dit waarom privé welvaart kan toenemen, terwijl publieke tekorten blijven bestaan. Het boek maakt daarmee duidelijk dat economische vraag niet neutraal is, maar sociaal wordt gevormd. Ten vierde. De kloof tussen particuliere rijkdom en achterblijvende publieke voorzieningen. Galbraith's centrale maatschappelijke diagnose is dat de Verenigde Staten rijk waren in de private sector, maar arm in de publieke sector. Dat betekent dat huishoudens wel auto's, apparaten en een groeiend consumptieniveau hadden, maar dat scholen, wegen, stadsvoorzieningen en andere publieke diensten niet in hetzelfde tempo meegroeiden. Hij ziet dat als een vorm van onevenwicht in de samenleving. Privéconsumptie krijgt prioriteit, terwijl de overheid te weinig investeert in de gemeenschappelijke basis van een goed functionerende maatschappij. Dit is niet alleen een Amerikaans probleem, maar een bredere waarschuwing voor rijke samenlevingen die vertrouwen op marktgroei zonder voldoende aandacht voor publieke infrastructuur. In een Nederlandse of Belgische context is dat herkenbaar in discussies over onderwijs, woningbouw, openbaar vervoer en gezondheidszorg. Galbraith maakt duidelijk dat echte welvaart niet alleen zichtbaar is in volle winkels of stijgende inkomens, maar ook in de kwaliteit van de publieke ruimte, de stad, de school en de maatschappelijke voorzieningen, waar iedereen van afhankelijk is. Tot slot, Galbraiths voorstel voor meer publieke investeringen en sociale herverdeling. In plaats van alleen kritieken te leveren, werkt Galbraith ook een richting voor beleid uit. Hij pleit voor een verschuiving van een economie die vooral private productie stimuleert, naar een economie die publieke investeringen centraal zet. Daarbij hoort volgens hem armoedebestrijding, meer steun voor onderwijs en een sterkere rol voor publieke instituties. Hij ziet onderwijs als bijzonder belangrijk, omdat een goed opgeleide bevolking niet alleen economisch productiever is, maar ook beter in staat om publieke waarden te dragen. In dat verband spreekt hij over de groei van een nieuwe klasse van leraren, wetenschappers, artsen en technici, mensen die niet uitsluitend in de marktlogica passen, maar wel essentieel zijn voor een moderne samenleving. Ook bespreekt hij vormen van belastingheffing en herverdeling als middelen om sociale doelen te financieren. Het boek is daarmee niet alleen een analyse van problemen, maar ook een pleidooi voor een ander soort economische prioriteit. Juist die combinatie van kritiek en beleidsrichting maakt het nog steeds relevant voor wie nadenkt over de rol van de overheid in een welvarende samenleving. Concluderend, The Affluent Society is vooral de moeite waard voor lezers die geïnteresseerd zijn in economie, publiek beleid, maatschappelijke ongelijkheid en de vraag wat welvaart eigenlijk betekent. Het boek is toegankelijk genoeg voor een breed publiek, maar inhoudelijk scherp genoeg om ook specialisten aan het denken te zetten. Wie vooral wil begrijpen waarom rijke landen toch publieke tekorten kunnen hebben, vindt hier een heldere en nog steeds actuele analyse. Galbraiths kracht zit niet in technische modellen, maar in zijn vermogen om vanzelfsprekende aannames bloot te leggen. Dat onderscheidt dit boek van veel andere economische werken uit dezelfde periode, die vaak sterker leunen op cijfers of abstracte theorie. Hier staat juist de verhouding tussen markt, overheid en publieke kwaliteit centraal. Voor lezers in Nederland en België is het extra interessant omdat de vragen over onderwijs, infrastructuur, zorg en sociale balans ook vandaag nog herkenbaar zijn. Het boek biedt dus niet alleen historisch inzicht in het naoorlogse Amerika, maar ook een bruikbaar denkkader om moderne welvaartsstaten kritischer te bekijken. Als je ons wilt steunen, John Kenneth Galbraith, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.